Dit is een lezing die wel eens vaker voorkomt in de tijd na Pasen. En in eerste instantie dacht ik, is het een wat vreemd moment, want het zijn woorden uit de afscheidsrede van Jezus nog van voor Pasen. Hij uit een laatste wens. Wanneer hij met zijn leerlingen aan tafel zit, kijkt hij rond en zegt hij, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Woorden waarmee Jezus als het ware een laatste testament opmaakt. En dat zijn dus woorden die ons vergezellen richting hemelvaart en Pinksteren. Laatste wensen, dat zal iedereen van u weten, worden vaak als heel belangrijk opgevat. Daar proberen we goed rekening mee te houden. En deze laatste wens over liefde, van elkaar houden, daarmee haakt Jezus in op een oerverlangen van de mens. Verlangen om te beminnen en om bemind te worden. Het zit in ons ingebakken als het ware. En tegelijkertijd weten we ook allemaal hoe broos dat is. Hoe broos de liefde is en hoe je keer op keer soms teleurgesteld kan zijn. Hoe je soms verloren raakt. Hoe je gekwetst wordt. Hoe je soms ook anderen kwetst. En als je soms wat eerlijk naar jezelf kijkt, dan merk je ook hoe onzelfzuchtig liefde vaak is, maar hoe onverschillig en egoïstisch wij vaak zijn. In het korte gedeelte wat we gelezen hebben, gaat het over de liefde. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, heb elkaar lief. En hij noemt het zelfs een nieuw gebod. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het gaat over liefde. En je zou kunnen zeggen, daarmee zit je gelijk in het hart van het evangelie, in het hart van het christelijk geloof, want wat staat er centraler dan de liefde, zou je kunnen denken. Want geloof, hoop en liefde, maar de grootste is toch de liefde. Toch? Zoals wel vaker in de kerkgeschiedenis gebeurt, worden vaak van grote kerkmensen worden er mooie verhalen verteld. En zo is er ook het verhaal van de apostel Johannes. En volgens overlevering predikte hij elke zondag het evangelie. Zelfs tot op zeer hoge leeftijd. Maar naarmate hij ouder werd, ging het steeds moeizamer. En het kostte hem steeds meer moeite om, zeg maar, de kansel te bestijgen. En zijn toespraken werden steeds korter en korter. Tot op een gegeven moment hij met veel inspanning nog eenmaal die preekstoel opgeklommen was en tot de gemeente zei, broeders en zusters, God is liefde. En de rest is er een verhaal omheen. En daarna klom hij weer naar beneden. God is liefde. En de rest er een verhaal omheen. Is dat zo? Ja, ik denk dat het zo is, maar er valt toch echt wel meer over te zeggen ook. Althans, dat denk ik. En aan de andere kant, je moet het ook niet nodeloos ingewikkeld maken, want daar zijn mensen vaak wel goed in. Maar vandaag wil ik met jullie een beetje dieper nadenken over liefde. Dat alledaagse woord, dat kleine woordje, 5 letters, liefde. Wat we soms ook zo gemakkelijk in de mond nemen. Wat we zo gemakkelijk gebruiken. God is liefde. En juist bij zo'n klein simpel woordje kunnen misvattingen soms op de loer liggen. Ik merk al op dat Jezus spreekt van een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Je kunt je afvragen, wat is dan nieuw aan liefde? Want het is toch allemaal in lijn van die traditie, van dat Oude Testament ook, waar staat dat je je moet houden aan alle wetten en geboden, daar hebben we nog van gelezen, die de Heere heeft ingesteld. Waarin ook staat je naaste lief te hebben. In Leviticus, in hoofdstuk 19. Waarin het volk wordt opgeroepen om oog en oor te hebben voor de vreemdeling. Voor de wees, de weduwe. Om te zorgen voor de zwakken. Wat is er nieuw in dat gebod van Jezus om elkaar lief te hebben? En als ik erover nadenk, dan denk ik ook aan andere religies. Want is dan die liefde dan zo anders dan in andere culturen, andere geloven? Want ook elke soera, dat is een hoofdstuk in de Koran, begint met de belijdenis dat God een God is van genade, barmhartigheid en liefde. En is die liefde dan zo anders? Is dan de liefde van Jezus zo anders? Het is een veelgebruikt woord, ik zei het al. En woorden die we vaak en veel gebruiken, raken soms ook wat beduimeld, besmeurd, of de kleur gaat er vanaf, het wordt wat flats. Want wij hebben een bepaalde oppervlakkige manier misschien om over liefde te spreken en soms ook te zingen. Liefdesliedjes. Zet de radio maar aan. En er is niks mis mee, hoor. Maar in het oppervlakkige zit soms ook iets dat we denken dat liefde te maken heeft met een bepaald gevoel. Ja, ik bedoel, als je verliefd bent, heb je vlinders in je buik. Dan voel je dat aan alle kanten. En dat geeft soms een wat wee gevoel zelfs misschien. Maar is dat liefde, dat wee gevoel, die sentimentaliteit? Is liefde luisteren naar een mooi muziekje op de radio? Of kijken naar een schilderij en dat je tranen op je ogen krijgt? Of dat je naar een film zit en dat je neus begint te lopen? Nogmaals, niks mis mee. Ik kijk ook graag naar The Lion King. En als die dan zo staat met dat leeuwtje, dan denk ik ook van, ach, wat schattig. Maar de liefde die in het geloof centraal staat, is denk ik anders. Liefde is daar veel meer dan alleen maar een gevoel. Liefde heeft daar te maken met betrokkenheid. Het is een vorm van betrokkenheid. En dan komen we denk ik al langzaam dichterbij. Want je kan zien dat bijvoorbeeld de liefde in huwelijken, vriendschapsrelaties, andere relaties, vaak ook daar al wat meer tegen aanschuurt. Want het is echt niet zo dat je elkaar voortdurend aardig vindt. En in relaties kan het soms ook flink knallen. En soms kan je elkaar zelfs lelijk in de weg zitten. Maar liefde is dan ook dat je elkaar niet zomaar laat vallen. Je blijft betrokken op elkaar. Je houdt je aan elkaar vast en je komt, niet altijd, maar vaak wel weer bij elkaar uit. Jezus heeft ook gezegd, heb je vijanden lief. Dat gaat nog een stapje verder. En ik kan dat haast niet begrijpen. Wie kan dat? En terwijl ik daarover aan het nadenken ben, dan denk ik weer terug aan gesprekken die ik wel eens heb met vrienden van mij. Ik heb zelf geen kinderen, maar in onze vriendenkring een hele hoop wel. En als er dan weer wat in de krant heeft gestaan, dat er een meisje is aangerand of dat er weer eens wat is gebeurd. In mijn vriendenkring wordt er dan heel vaak gereageerd en ik zo van, als iemand toch met zijn poot aan mijn dochter komt, dan sta ik niet voor mezelf in. Ik denk dat ik hem hartstikke dood maak. Heb je vijanden lief? Het staat zo ver van mij weg dat ik denk van, hoe kan ik daar iets mee? En terwijl ik daarmee aan het zoeken was, kwam ik weer een uitspraak tegen van bisschop Tutu. De Zuid-Afrikaanse bisschop. Die onder de apartheid geleden heeft. En die heeft gezegd, Jezus leert ons onze vijanden lief te hebben. Hij heeft er niet bij gezegd dat we ze aardig moeten vinden. En dat is denk ik precies het verschil. Liefde, dat sentimentele, die gevoelsliefde, voor wie we wel of niet aardig vinden. En als we de ander niet aardig vinden, dan is ook gelijk de aardigheid ervan af. Maar liefde in christelijke zin is betrokkenheid. verantwoordelijkheid. Het is misschien zelfs wel een beetje ontnuchterend, want het is verantwoordelijkheid nemen voor die ander. Een nuchtere relatie waarin je het goede voor de ander op het oog hebt. Wie het ook is. En juist aan het gedeelte van vandaag kunnen we dat denk ik een beetje verhelderen. In de aankondiging had ik al gezegd, en u had het ook al gelezen, dat het gaat over een nieuw gebod. En ik weet niet of u het is opgevallen tijdens de tweede lezing, maar het gaat dus eigenlijk over dat eerste zinnetje gelijk aan het begin. Daarop heeft het betrekking, volgens mij. Ik weet niet of het zinnetje u is opgevallen, maar het staat er echt. Toen hij weg was, zei Jezus. Die hij is niet Jezus, want hij was er nog. Maar wie is er dan wel weg? Wie is die hij? Dat is Judas. Die is net opgestaan van tafel en weggelopen. Hij is opgestaan om Jezus te verraden. Toen hij weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Dat zinnetje heb ik echt wel 10 keer gelezen, want ik dacht, wat betekent dat nou? Het klinkt haast geheimzinnig. Nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Wat is het verband tussen het weggaan van de verrader en de grootheid van God? Ik heb erover nagedacht en ik denk dat je het zo kan zien, dat de grootheid die hier zichtbaar wordt, is dat het verraad zijn gang mag gaan. Dat de tegenstand die er is, als het ware opgenomen wordt in Gods liefde die alles omvat. Dat Judas, die hiervoor nog net aan tafel zat, van wie kort daarvoor nog de voeten gewassen zijn, als een laatste daad van dienstbaarheid van Jezus, dat die weg mag gaan. Dat de tegenstand en de haat als het ware opgenomen wordt, geabsorbeerd wordt door de liefde die alles overwint. En dan krijgt dat overbekende, heb elkaar lief, door dit verband een heel andere kwalificatie. Krijgt een andere diepgang. Het staat in dit verband dan in de weg die Jezus gaat. De diepgang waarmee Jezus spreekt over de liefde. Als hij zelf op het punt staat om de ultieme daad van onvoorwaardelijke liefde te voltrekken. Zijn weg naar het kruis, zijn bereidheid om zichzelf te geven, zijn leven te laten. Er is immers geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden, staat in Johannes 15, 13e vers. En Judas hoort daarbij, bij die vrienden, tenzij hij zelf anders verkiest. Dat is een grootheid waarmee het kwade overwonnen wordt. Want dan krijgen die woorden ook betekenis dat liefde rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Dat schrijft Paulus. En dan krijgen die woorden die hij verderop schrijft in die brief een andere betekenis, want dat is een liefde die nooit zal vergaan. De liefde zal nooit vergaan. Dus het gaat over die liefde vandaag. Het gaat over een liefde die dus de prijs kent van een offer. Het gebod van de liefde gaat dus over meer dan elkaar aardig vinden. En aardig met elkaar omgaan. Het gaat dus over meer dan dat we elkaar niet te veel in de weg zitten. Dat we een beetje naar elkaar omkijken, maar het gaat over meer. Het gaat over liefde die de prijs kent van het offer. Dan weer terug naar onze liefde. Want onze liefde, de menselijke liefde, is vaak een liefde van gelijk oversteken. Ik ben aardig voor jou, dan ben jij aardig voor mij. En stiekem zijn heel veel huishoudens en relaties daar eigenlijk ook wel een beetje op gebaseerd. De term onderhandelingsgezinnen bestaat niet voor niets. Daar wordt een beetje uitgewisseld, jij doet dat, dan doe ik dit. En daar houden we elkaar dan aan. We maken als het ware een soort contractje op. Maar de liefde die Jezus voorleeft is zo anders, want die ziet volledig af van zichzelf. Die denkt aan de ander en leeft vanuit de ander en heeft oog voor de ander. Een liefde die dienstbaar is. Zonder voorwaarden, zonder voorbehoud. Liefde die constant uitgestrekt is naar een ander toe. En als we dan in de kerk praten over liefde, dan kunnen we het haast niet anders vullen dan vanuit dat plaatje. Vanuit die liefde die we hebben leren kennen door Jezus. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Liefde, zijn liefde, kwalificeert wat onder ons liefde heet. Een liefde die zich geopenbaard heeft aan het kruis. Sterker nog, 3 dagen later stond hij weer op. Daarom kan hij spreken van een nieuw gebod. Een nieuwe liefde. Niet omdat we daarvoor niet geweten hebben dat er liefde is. En niet omdat we daarvoor niet wisten van die opdracht van God om de naaste lief te hebben. Maar omdat die liefde nu door dood en opstanding een andere kwalificatie en diepgang heeft gekregen. Die liefde, dat voorbeeld, een maatstaf voor de aandacht die we aan elkaar besteden. En dan zullen mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Volgens oude bronnen was het ook zo van dat in de eerste gemeentes met name de omstanders verbaasd waren. Dat in de maatschappij gezegd werd over de eerste christenen, zie toch hoe zij elkaar lief hebben. Want het was anders, het was nieuw. Te midden van een maatschappij waarin de competitie voorop stond, was die liefde een verademing. Daarom werden mensen herkend. De gemeente zelf, een oefenplaats voor de liefde van Christus. Een plaats waar het dus anders is, waar het anders toegaat dan in de maatschappij. En tuurlijk, in de kerk blijft het altijd mensenwerk. Dus dit is ook weer zo'n preek dat het constant heen en weer pendelt van die liefde van God naar wat we hier doen. In onze onvolledigheid, om het dan maar zo te zeggen. Maar het is wel goed om het gewoon te benoemen. Want een kerk kan soms tegenvallen, maar het is mensenwerk. Maar ze is ook door Christus zelf gewild. Het wordt een oefenplaats om met elkaar te oefenen in die liefde. In het omzien naar elkaar. In woord en daad. Lichaam van Christus. Leef die liefde. Een liefde die niet opsluit. Die niet uitsluit. Een liefde die grenzen overschrijdt. Liefde van een kerk die de kring openmaakt in plaats van sluit. Liefde op een ander gericht, die niet bij zichzelf begint. Een kerk die niet gericht is op alleen maar eigen overleven, maar die denkt en leeft vanuit de ander en de wereld om haar heen. En die dat voelt en beleeft. In dat spanningsveld tussen wat we zelf hier doen en die liefde van God, daarin staan wij. En je kan denken het is hopeloos, maar ik kan het ook zien als een oproep om mij daar telkens toe te laten bekeren. Dat ik als het ware opnieuw bekeerd moet worden tot die liefde. Dat ik het opnieuw moet veroveren voor mijzelf. Dat ik opnieuw elke keer daar weer mee mag beginnen. Een nieuwe week, een nieuwe kans, een nieuwe dag om naar de ander toe te leven. Het is een liefde die de ander groot maakt. Groot maken. In Bijbeltaal is daar een mooi woord voor. Verheerlijkt. Als je de ander groot maakt, verheerlijkt, haal je hem nooit naar beneden. En dat is geen slijmerigheid, dat is geen raar ding om te doen, maar je kijkt eigenlijk naar die ander vanuit goddelijke bewogenheid, vanuit goddelijke welwillendheid. Je ziet in die ander meer dan dat iemand in zichzelf ziet. Je ziet misschien in die ander meer dan wat de maatschappij in iemand ziet. Je wil in die ander meer zien dan de buitenkant. Want wil ik ten diepste zelf ook niet zo gezien worden? Ik wil eindigen met twee gedachten van Augustinus, kerkvader uit de 4e eeuw, die veel over liefde heeft nagedacht en heeft geschreven. En het eerste is gewoon een fragment uit de eerste brief van Johannes. En het is vertaald door T.J. van Bavel. Dan weet u even alle bronnen, maar... En het heet, doe alles uit liefde. Wees dus gewaarschuwd. Alleen op grond van de liefde zijn de daden van mensen te onderscheiden. Er gebeuren veel dingen die ogenschijnlijk goed lijken, maar die niet voortkomen uit de wortel van de liefde. Ook doorns bloeien. Sommige dingen lijken hard of onvriendelijk, maar zij gebeuren dan om op te voeden en zijn wel door de liefde ingegeven. Voor eens en altijd een kort bevel gegeven. Bemin en doe dan wat je wil. Zwijg je uit liefde. Spreek je, dan spreek je uit liefde. Wijs je iemand op zijn fout, doe het dan uit liefde. En ontzie je iemand, doe het uit liefde. Want alleen vanuit de liefde wordt alles waardevol en zinvol. Draag daarom de bron van liefde in je hart. Want uit die liefde kan niets anders dan goeds voortkomen. Een ander ding wat Augustinus ooit geschreven heeft is dat liefde is niet zoiets als geld wat je weggeeft. Want geld geef je weg en je hebt er zelf minder van. Liefde is iets dat als je het geeft, dan vermeerdert het zich, het groeit. Liefde is het enige wat niet vermindert door te geven, maar juist vermeerdert. Liefde betekent dus vermeerdering van leven. De liefde kan mij uitheffen boven mijzelf. De liefde maakt mij dus meer mens. En als ik er zo over nadenk, dan kan ik zeggen, het gaat over liefde. En de rest, is er dan misschien een verhaal omheen. Amen.